Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wij openen het woord van God en wij lezen uit de psalmen de 86ste. Psalm 86 en na de schriftlezing zingen we het tiende vers van psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Een gebed van David. Heere, neig uw oor. Verhoor mij, want ik ben ellendig en nooddruftig. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunstgenoot. O gij, mijn God, verlos uw knecht die op u betrouwt. Wees mij genadig, Heere, want ik roep tot u de ganse dag. Verheug de ziel van uw knecht, want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goedertierenheid allen die u aanroepen. Heere, neem mijn gebed ter oren en merk op de stem van mijn smekingen. In de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan, want gij verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere, en er zijn geen gelijk uw werken. Al de heidenen, Heere, die gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren, want gij zijt groot en doet wonderwerken. Gij alleen zijt God. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Heere, mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven en ik zal uw naam eren in eeuwigheid, want uw goede tierenheid is groot over mij en gij hebt mijn ziel uit het onderste van het graf uitgerukt. O God, de hoovaardigen staan tegen mij op en de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel en ze stellen u niet voor hun ogen. Maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid. Wend u tot mij en wees mij genadig. Geef uw knecht uw sterkte en verlos de zoon van uw dienstmaagd. Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd worden, als gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben. Belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, ook vanavond is het weer Psalm 27, waar we onze tekst vinden, in aansluiting aan het gedeelte dat we vanmorgen hebben overdacht uit vers 10... vindt u de tekst, de stof voor de prediking nu in vers 11. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijner verspieders wil. Laten wij samen bidden. Wij zien ook vanavond weer op tot u, Heere, die in de hemel woont. Als wij samen uw heilig aangezicht zoeken in dit ogenblik, nu wij opnieuw als gemeente bijeen zijn rondom uw woord. We zien op tot u, Heere, want tot wie zouden we anders heen gaan, heen kunnen gaan? Er is toch niemand die ons geven kan wat wij werkelijk nodig hebben, Heere. Er is er maar één die de woorden van het eeuwige leven heeft. U hebt ze gesproken. En het is alleen aan u, Heere, om die gesproken woorden ook zoveel kracht te geven dat we ze verstaan. Het is alleen uw werk om ons hart te openen en ontvankelijk te maken, zodat we die woorden van het eeuwige leven ontvangen en verstaan en bewaren. Heere, zou dat werk ook ons werk moeten zijn, dan was het net zo verloren als wanneer het verwerven van de zaligheid en het bedenken van de weg der verlossing onmogelijk ons werk kan zijn. Als het van ons moest komen, Heere, dan zou het nu en voor altijd verloren zijn. En dan was er voor niemand enige verwachting. Maar u bent u begonnen met het werk der verlossing, Heere. En wat het verwerven ervan betreft, hebt u het ook voltooid. Het is er, het is volmaakt, het is door de Heere Jezus zelf betuigd, vlak voordat hij de geest gaf. Het is volbracht, zo klonk het op Golgotha. En u hebt dat bevestigd toen u uw zoon opwekte uit de doden en toen u hem openlijk rechtvaardigde. En toen er geen enkele noodzaak meer bleek dat hij in de dood zou blijven. En toen hij het leven en de onverderfelijkheid en de onvergankelijkheid mocht beërven en aan het licht brengen. En toen gij hem aan uw rechterhand verhoogd hebt op de dag van de hemelvaart. En toen ge gezegd hebt, zit aan mijn rechterhand. En toen gij hem de boekrol gegeven hebt. En toen hij die met uw permissie mocht gaan openen. En toen gij hem alle macht in hemel en op aarde hebt toebedeeld. Heren, dat is allemaal één en hetzelfde getuigenis van het feit dat het verlossingswerk volkomen is. En dat wat er nu nodig is voor een verloren zondaar gereed ligt. En daarom kon u het ook zeggen in een van uw gelijkenissen, Heere Jezus, alle dingen zijn gereed. Maar, heren, er moet toch nog meer gebeuren. Verworven heil moet ook toegepast worden. Het moet ook deelachtig gemaakt worden. En wij, zondaren, die er van nature buiten staan, die er ook geen aandeel in hebben, die er ook niets aan hebben verdiend en die het ook niet hebben aangebracht, zelfs niet voor het geringste deel, wij moeten er deelgenoot van gemaakt worden. En u hebt daar ook voor gezorgd en u gaat ermee door om daarvoor te zorgen, Heren, want u hebt ons ook uw Heilige Geest niet alleen beloofd, maar ook gegeven. Die is gekomen. Het is ook Pinksteren geworden. En hij is gekomen om de kerk te bezoeken met al het heil van Christus werk. En dat was toen zo op de Pinksterdag en dat is nog zo en dat gaat ook door, Heren. Dat weten we ook uit uw woord. Maar nu zal het er voor een ieder van ons altijd weer heel persoonlijk op aankomen dat wij in dat werk van uw Heilige Geest betrokken worden en betrokken blijven. En dat hij het in onze harten zal verklaren, in onze harten zal toepassen, dat hij het in ons leven zal doen verstaan wat dat is. De verzoening van zonde door het bloed van Christus. Wat dat is om door het geloof gerechtvaardigd te worden zonder enige verdienst aan onze kant. Wat dat is om met God verzoend te zijn door de dood van zijn zoon. Heren, dat zijn dingen die wij moeten leren, die ons onderwezen moeten worden, waarin we de werking van uw Heilige Geest niet zullen kunnen missen. Doordringt u ons daarvan op dat het ons altijd weer een dringende behoefte zal zijn om de werking van uw Heilige Geest van u af te smeken, totdat het u behaagt om die ons ook te schenken in de kerkdiensten, als uw woord gepredikt wordt, en we bidden u dat ook voor de dienst van heden, dat als het woord gepredikt wordt in een uren van nabetrachting, de Heilige Geest dan dat woord zal gebruiken om het in te dragen in onze harten. Maar geef het ons ook in onze persoonlijke beleving, niet alleen in het midden der gemeente, maar ook in ons eigen leven, heel persoonlijk. Geef ons, Heere, de genade van uw Heilige Geest, door het werk van uw Heilige Geest dan toegepast, om zo te leven naar uw goddelijke wil. Dan gaan we het ook verstaan en dan gaan we er ook behoefte aan krijgen om met David mee te bidden. David die het wist, David die het beleed. De Heere zal mij aannemen. En dat wist hij op goede gronden. Dat had u hem zelf beloofd. En dat had u hem zelf ook doen ervaren. Dat was ook de troost in druk hem toegelegd. En dat bleek ook waar te wezen. Maar deze David heeft daarna gebeden. Heere, leer mij uw weg. Leid mij in het rechte pad. Om mijn verspieders wil. En dat is ook het gebed voor de nabetrachting, Heere. Als we vanavond rondom uw woord bijeen zijn en als dit schriftgedeelte uit het woord naar voren mag komen en het ons zal worden voorgesteld, leer ons dan meebidden. Leer het degene die avondmaal vierden gedurig weer vragen, Heer, om uw weg en in uw weg onderwezen te worden en in uw weg geleid te worden. En geef dat we dat in oprechtheid zullen bidden. O, wat zijn we toch afhankelijke mensen. En dan kunnen we ook bij een avondmaal zondag en bij een avondmaal viering niet blijven staan. Ook al was u daarin en al deden we het in de rechte weg, Heren, dan nog, dan blijven we voor vandaag alweer en voor morgen en voor al die dagen die nu gaan komen weer helemaal op dat onderwijs en op die genadebediening van de Heilige Geest aangewezen. Doe dat verstaan, opdat zo in afhankelijkheid ook na de avondmaal zondag tot u mag worden opgezien. En wilt u het geven aan een ieder van ons, Heren? Want we kunnen er geen van allen buiten. Ook als we geen avondmaalgangers zijn, of als we misschien wel avondmaalgangers zijn, terwijl we dat eigenlijk zonder uw toestemming deden, dan nog, o God, leer ons uw weg. Leid ons in het rechte pad. Het rechte pad. Dat moet vandaag, dat moest ook vandaag, maar dat moet ook morgen. En dat moet eigenlijk alle dagen van ons leven. Dan, als onze wandel in overeenstemming is met uw heilige wil en met uw goddelijke recht, dan alleen delen we in de beoefening van de vrezen van uw naam. En dan alleen kan uw goedkeuring erop rusten. En anders moet u onze weg en onze levensgang afkeuren. Daarom, o God, heilig uw woord aan ons hart. En zegen het. En stel het tot een zegen voor ons hier en voor hen die met ons meeluisteren. Ook voor zieken in hun bijzondere omstandigheden. Voor de ouden van dagen in de weg die gij met hen gaat. Heren, leer ook hen uw weg. En wilt u dat wereldwijd doen voor uw ganse kerk, voor alle die u vrezen. En wil overal dat woord van uw genade nog rijke vruchten doen dragen en het doen zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot verheerlijking van uw deugden. O Heere, maak u zelf heerlijk in het midden van deze wereld, waarin bloed vergoten wordt, waarin onrecht bedreven wordt, waar zoveel ellende is, waar de macht van het boze en de macht van de boze zo groot blijken te zijn. O Heere, wij bidden van u, wilt gij het bewijzen dat u niet alleen boven alles staat, maar dat u ook toch alle dingen in uw hand houdt. En dat u de dingen niet uit de hand lopen, maar dat het allemaal toch gaat, Heere Jezus, naar uw raad. En dat het allemaal gaat zoals het in de boekrol beschreven staat. En daar staan ook in de donderslagen en de bliksemen en de oordelen en de gerichten. Maar het gaat toch zoals het gaan moet. En het zal tenslotte toch ook uitlopen op de voltooiing van uw werk. Op de verbreking van het werk van de boze. Op de vernietiging van zijn rijk. En op de volkomen triomf van uw koninkrijk. En op de volkomen zaligheid en heerlijkheid van het volk dat gij gekocht en verlost hebt. Heren, wij bidden u nogmaals voor de situatie in het Midden-Oosten. Geef gij rust. Geef gij verdraagzaamheid. Geef gij de vrede. En al is het dan nog niet de echte vrede. Ja, daar mogen we u trouwens ook om bidden, heren. Maar we weten dat die er eigenlijk pas komt als u de vrede bestelt in de harten. Als u mensen met u verzoent, want dan verzoent u ze ook met elkaar. Laat dat gebeuren mogen, Heren. Verheerlijk uzelf, Heere Jezus, aan het volk waaruit ge geboren zijt. Maak uzelf bekend, niet alleen aan dat volk, maar ook aan de Hagarenen en aan al de Ismaëlieten en alle die daar rondom zijn. Er liggen rijke beloften voor het volk Israël. Maar er liggen ook nog beloften voor Egypte. Er liggen ook nog beloften voor andere volken in die streek. Heere, maak ze waar en vervul ze op uw tijd door uw wonderwerk om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 17, het derde en het vierde vers. Psalm 17, vers 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor en maak uw weldaan wonderbaar. Een keer uit de 27e psalm zullen we het woord van de Heere beluisteren, gemeente. Uit dat tweede deel weer, uit dat deel waarin het voornamelijk een gebedspsalm is. Beginnend bij vers 7 horen we David tot de Heere spreken, tot de Heere bidden of de Heere zijn stem wil horen, of de Heere hem genadig wil zijn, of de Heere zijn aangezicht voor hem niet wil verbergen. En we zagen weliswaar dat er binnen dat kader van dat gebed dat David opzendt ook geloofsuitingen zijn. We hoorden dat vanmorgen met name toen hij in vers 10 zei, maar de Heere zal mij aannemen. Maar daarna vervolgt hij zijn gebed weer. En dat mag toch wel eens zo wezen, ook in het gebed van Gods kinderen vandaag. Dat als zij tot de Heere roepen, als ze hem hun noden bekend maken, dat er dan ook wel eens een ogenblik in dat gebed is dat ze iets van vertrouwen mogen beoefenen. En in dat vertrouwen ook hun geloof mogen belijden. Maar daarmee is het gebed dan niet ten einde. Dan kan het gebed daarna toch weer onmiddellijk vervolgd worden. Wel nu, dat doet David ook. Na die betuiging dat, hoewel zijn vader en moeder hem verlaten hebben, de Heere is goed en groot. Hij is altoos zijn vader en behoeder. Gaat hij bidden: Heere, leer mij uw weg. Leid mij in het rechte pad, om mijner verspieders wil. Hij vraagt om onderwijs. Leer mij uw weg. Hij vraagt om leiding. Leid mij in het rechte pad. Hij vraagt om bescherming, om mijner verspieders wil. En dat gaat eigenlijk verder in vers 12. Geef mij niet over in de begeerte van mijn tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, met schaders die wrevel uitblaast. Hij vraagt dus om onderwijs, waarmee hij dan tegelijkertijd erkent dat hij onderwijs nodig heeft. En wanneer is een mens nou zover dat hij erkent dat hij onderwijs nodig heeft, als hij ingezien heeft dat hij het niet weet? Dat hij onkundig is. Als we het allemaal zo goed weten, of denken dat we het zo goed weten, dan gaan we naar niemand vragen: vertel het me eens, zeg het nou nog eens, laat me het eens weten, hoe zit dat nou, hoe los ik dat nou op, wat? Dan vragen we niet om onderwijs. Maar als wij erachter zijn gekomen dat we het niet weten, dat we onkundig zijn, dan ga je vragen stellen. Als je je sommen niet kunt maken, jongens en meisjes, dan vraag je het aan je vader of aan je moeder of op school. Als je niet weet hoe je een werkwoord moet vervoegen en moet het nou met D of DT, dan vraag je dat. Maar waarom vraag je dat? Omdat je het niet weet van jezelf. Je bent er in ieder geval niet zeker van. Nou, zo is het in geestelijke dingen ook. Zo is het in het gebedsleven ook. Zo vraagt David: Heere, leer mij uw weg. Wat bedoelt hij eigenlijk met uw weg? Bedoelt David hier de Heere te vragen: Heere, hoe zal het nou verder met me gaan? Vertelt u me eens hoe mijn leven zich verder zal ontwikkelen, wat er morgen zal gebeuren, hoe het over een jaar er in mijn leven uit zal zien. Wil hij zijn levensweg bij voorbaat weten? Nou, misschien wil David dat ook wel weten. Wij zouden dat ook wel eens willen weten, nietwaar? Met name in bijzondere omstandigheden. En David verkeert hier in bijzondere omstandigheden. Hij heeft het, ik kijk nog even naar vers 12, over zijn tegenstanders, zijn tegenpartijders. Mensen die valse getuigenis tegen hem uitspreken. Mensen die wrevel uitblazen. We hoorden vorige week dat er mensen zijn die op zijn hielen passen. Die hem lager leggen, die op zijn leven loeren. Nou, dan zou je willen weten, hoe lang duurt dat nog? En hoe gaat dat nou? Zullen ze straks de overhand krijgen of zal ik eraan ontkomen? En zal straks al die tegenstand een keer ophouden? Het is begrijpelijk, het zou begrijpelijk zijn als David dit bedoelde. Heere, leer mij uw weg. Laat mij weten hoe lang dit nog duren zal en of ik eruit bevrijd zal worden en hoe ik er dan uit bevrijd zal worden. We willen wel eens wat weten, nietwaar, ten aanzien van de toekomst. Zeker als ons leven ook in bijzondere en soms ook in moeilijke omstandigheden verkeren zal. Maar toch geloof ik niet dat David dat bedoelt. Dat ligt niet zo voor de hand in het geheel van deze psalm en in het geheel van Davids uitingen, zoals we er natuurlijk veel meer hebben in het psalmboek. We hebben de 86e psalm gelezen en in vele opzichten vind je daar dezelfde dingen in terug. Daar wordt ook gevraagd over om het onderwijs of de Heere zijn weg wil leren. We zongen dat uit Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Je vindt het heel uitvoerig in de 119e Psalm. En altijd weer, als het om die weg gaat en om het onderwijs in de weg des Heeren, dan wordt daar bedoeld, Heere, leer mij wat de weg van uw inzettingen is. De weg van uw geboden. Hoe wilt gij dat ik wandelen zal? Dus niet, wat zal er met me gebeuren? Hoe zal mijn levensweg eruit zien? Wat zal er over een jaar zijn? Maar doe mij gaan in het spoor van uw getuigenissen. En onderwijs mij daar dan eerst in. Leer mij hoe die zijn gelegen. Om daarin te wandelen, om zo God te mogen dienen. Zo heeft de Heere Jezus het ook bedoeld. Toen hij tegen zijn discipelen zei in zijn afscheidsgesprekken, we vinden dat in het Evangelie naar Johannes. Toen hij tegen zijn discipelen zei, indien gij mij lief hebt, zo doet mijn geboden. Dat is de weg. Doet mijn geboden. Wandelen in de weg der waarheid voor Gods aangezicht. Zoals God het tegen Abraham zei. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Wel nu, ik meen dat David dat bedoelt hier en op vele andere plaatsen. En hij vraagt dus om onderwijs in die dingen. Weet u wat dat betekent als David daarom vraagt? Dat hij een nieuw mens geworden is. Want dit vraagt een vijand van God niet. Dit vraagt niet een mens die zijn eigen weg wil gaan. En ons bestaan, ons verdorven bestaan is nou juist, we willen onze eigen weg gaan. Ons verdorven bestaan is, Heere, wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. Als een mens eerlijk en oprecht, niet als een naprater, maar in alle oprechtheid vraagt, Heere, leer mij uw weg, dan betekent dat dat er van binnen een verandering, een grote verandering heeft plaatsgevonden. Dan is David afgekeerd van dat gaan op zijn eigen wegen. Dan heeft hij een andere keus mogen maken. En die andere keus, die spreekt hij uit, Heere, als hij zegt, Heere, niet mijn eigen weg. Die begeer ik niet meer. Niet dat van u afwijken. Dat heb ik lang genoeg gedaan, tot mijn smart en tot mijn schande. Maar uw weg, Heere, zoals u het wilt, zoals u het zegt, leer mij dat, onderwijs mij daarin. En daar heb je nou tegelijkertijd een toetssteen. Dat is zomaar de eerste waar we direct al tegenaan lopen. De toetssteen van hoe het nou is in ons leven. Vragen wij dat ook aan de Heere, Heere, leer mij uw weg. Of, ik bedoel, vragen we dit eerlijk? Vragen we dit met een eerlijk hart? En willen we dat ook echt? Is dat onze keus geworden? Dat de Heer ons bij zich op school wil nemen om ons te onderwijzen in wat zijn wil is. Hoe hij het wil hebben in ons leven. Of gaan we eigenlijk nog net als altijd onze eigen gang? En hebben we er, als het erop aankomt, toch niet echt zin in om de Heere te vrezen? Is het misschien alleen maar godsdienst wat we hebben? En als je het nou gaat wegen, en als je het nou goed gaat onderzoeken, beter nog als de Heere het gaat wegen, en als de Heere het gaat onderzoeken, is het dan eigenlijk enkel ijdelheid, omdat ons hart er niet in is. Davids hart is er wel in. Dat blijkt uit andere dingen in zijn leven ook. Misschien zegt iemand, dan begrijp ik het nog niet. Want waarom moet David daar nou nog om vragen? Hij weet dat toch wel. Dat heeft de Heere toch geopenbaard wat zijn wil is. David is toch ook op de hoogte van Gods geboden. David is toch ook onderwezen door zijn ouders al. Hij spreekt over zijn moeder als over de dienstmaagd des Heeren. Hij is de zoon van de dienstmaagd des Heeren. Zijn moeder zal hem toch zeker wel onderwezen hebben in wat de Heere gezegd heeft op de Horeb. Ik ben de Heere uw God, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En al die andere dingen, ja zeker, David is daar goed van op de hoogte. En hij geeft er meer dan eens getuigenis van dat hij niet alleen de 10 geboden weet, maar dat hij ook al die andere inzettingen en rechten van de Heere weet, zoals hij ze aan het volk Israël geopenbaard heeft. Hij weet van brandoffers en hij weet van schuldoffers en hij weet van al die andere dingen heel goed af. Nou, waarom moet hij dan nog vragen, Heere, leer mij uw weg? Is dat niet eigenlijk overbodig? Vragen naar de bekende weg. Kan de Heere dan niet tegen David zeggen, David, dat vraag je nou toch? Dat heb ik toch vastgelegd in mijn woord. Dat wordt toch door de priesters geregeld onderwezen. Dat is toch duidelijk wat mijn weg is. Ja, dat mag een intelligente vraag lijken. Als we zeggen, hoe kan David dat dan nog vragen? Maar als we dat echt als een vraag bij ons hebben, dan verraadt die vraag alleen al onze onkunde. Waarom dan? Omdat er toch verschil is tussen kennen en kennen. Tussen weten en weten. Een mens mag het dan weten, zoals David het weet en zoals wij het allemaal weten. En een mens mag kennis hebben van Gods woord en van Gods weg en van Gods wet en van Gods inzettingen. Maar daarmee weet je het nog niet. Je kunt het allemaal precies kunnen omschrijven. Je kunt het allemaal precies kunnen produceren. Heel de wet van God, al de 10 geboden uit je hoofd opzeggen. En nog veel meer. Maar is dat nou een bewijs dat je het weet? Er is toch verschil tussen kennen en kennen. En wat David begrepen heeft is, het is niet in orde als ik het allemaal weet met mijn verstand. En als ik het kan nazeggen wat mijn moeder me voorgezegd heeft. En als ik het na kan zeggen wat ik geleerd heb in mijn jeugd. En als ik het na kan zeggen wat ik in de kerk onder de bediening van het woord geleerd heb. Het is maar niet in orde als ik het zo weet. Ik moet er dieper in onderwezen worden. Ik moet wat ik weet ook in praktijk leren brengen. Het moet ook nog beleving in mijn leven worden. Het gaat om kennis, maar dan de ondervindelijke kennis. Het kennen moet vervolgens ook worden wandelen. En vandaar dat u ziet dat David in het gebed verder gaat. En dat hij zegt, Heere, niet alleen leer mij uw weg. Maar laat dat dan tegelijkertijd ook uitmonden in en overlopen in. Leid mij in het rechte pad. Hij vraagt om onderwijs, maar hij vraagt in één adem ook om leiding. Dat de Heere hem die weg niet alleen zou willen voorstellen, maar dat de Heere hem ook, en daar heb je nou leiding, dat de Heere hem bij de hand zal nemen. En dat de Heere hem op die weg zal brengen en op die weg zal houden. En dat hij gedurig bij hem zal zijn. Dat hij zijn voeten, zoals Zacharias in zijn lofzang zegt, dat hij zijn voeten zal richten op de weg des vredes. David heeft dus ook een leidsman nodig. Onderwijs en leiding, zodat wat je leert ook beoefend gaat worden. Want behalve zijn onkunde heeft David ook nog iets anders ontdekt. zijn onmacht, zijn ongeschiktheid. En vandaar dat hij een leider nodig heeft. Wat David in zijn leven geleerd heeft, en dat is een harde les en dat is een pijnlijke les geweest. En David is echt niet de enige die die les moet leren. Maar alle Gods kinderen moeten, en dan is het nog te hopen dat ze wijs worden. Maar als ze dan wijs worden, dan moeten ze vaak door schade en schande wijs worden. David heeft het in zijn leven geleerd. In de praktijk dat als het van hem gaat, de Heer hem wel in de weg kan brengen, op de goede weg kan brengen, maar dat hij dan toch aan zichzelf overgelaten en aan zijn eigen inzichten overgelaten, zo vaak weer afwijkt. Op een dwaalweg terechtkomt. En ook al zou hij in de rechte weg blijven, nou dan ondervindt hij dat dat een weg is waarin hij struikelt en waarin hij soms neerligt en waarin hij ons zichzelf ook niet meer op kan richten. Dat is de praktijk. En daar houdt de Bijbel rekening mee. Als Zacharias, ik citeerde die woorden zojuist, als Zacharias zegt om onze voeten te richten op de weg des vredes, dan zit daar diezelfde gedachte in. Onze voeten moeten rechtgezet worden. Want dan staan ze scheef naar rechts. En dan staan ze scheef naar links. En dan is het met de voeten van Gods kinderen net zoals met de voeten van een klein kind dat pas lopen leert. Je ziet die voetjes soms zo krom, zo scheef staan. Dat het er wel van komen moet dat zo'n kind moet vallen. Nou, zo is het in het leven van Gods kinderen ook menigmaal. En dan, wat ik ook zo pas al zei, dat afwijken. Want dan lopen ze ergens op die weg, die rechte weg. En dan komt er een zijweg. En die lokt aan. U kent dat beeld wel. Bunyan heeft het uitgewerkt in de Christenreis. En dan is daar de verlokking van het zijpad. En voordat je er erg in hebt, ben je al op dat zijpad. Omdat je door de begeerlijkheden van dat paadje daar rechts of links van de weg eigenlijk meegetrokken wordt en ja, op het dwaalweg bent terechtgekomen. En daarom, het is niet in orde als een mens de goede keus heeft mogen doen. Het is ook niet in orde als een mens heeft leren vragen, in alle oprechtheid, Heere, leer mij uw weg. Het is niet in orde als het je echte begeerte geworden is om nou in Gods wegen te mogen wandelen. Laat dat een zegen zijn, laat dat een vrucht van genadewerk zijn, als dat echt zo is in ons leven. Maar je bent er niet mee. Met de keus doen ben je er niet. Met het op de weg komen ben je er ook niet. De Heere moet van stap tot stap meegaan. De Heere moet van stap tot stap leiden. De Heere moet ook genade geven om bij de eens gemaakte keus te blijven. Als de Heere er niet was en als de Heere er niet bleef, dan zouden Gods kinderen, David en alle anderen, en je vindt het in de schrift toch bewezen, Abraham, David, noem ze maar op, Petrus, ze komen een keer op een dwaalweg. En als de Heere er niet was om ze weer terug te brengen, en als de Heere er niet was om ze weer op te richten, en als de Heere er niet was om hun voeten te richten op die weg des vredes, dan zou het zelfs na ontvangen genade toch nog misgaan. En vandaar, leid mij in het rechte pad. Vandaar dat gebed, graag op dat spoor mijn wankelende gangen. Vandaar het gebed, wil mij voor struikelen bevrijden. Kunt u daarmee meekomen? Is dat herkenbaar? Is dat uw eigen beleving ook? Is dat het besef dat bij u leeft, ook na de avondmaalsviering? Hoe moet het nou verder? En dan bedoel ik niet in die zin, wat zal er nou van ons worden? Maar in die zin, zullen we nou gaan in die weg die God ons wijst? Zullen we nu gaan, zoals de Heer Jezus het zijn discipelen voorhield, indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. Toegepast op het avondmaal betekent dat toch de avondmaalsviering als je het recht beleeft. Het mag niet altijd even helder zijn, maar in de avondmaalsviering is toch zeker ook een element waarin we onze liefde tot de Heere beleiden en beleven. Dat is niet alles, maar dat is toch zeker een element waar we niet aan voorbij mogen leven. De nodiging gewillig aanvaarden en komen toch tot de tafel des Heeren, dat is toch ook niet alleen maar een geloofsbelijdenis, maar ook een liefdesbetuiging. Als dat er nooit is, ja, dan weet ik niet wat wij van onze avondmaalsgang moeten zeggen en denken. Ik denk dat we het dan echt nog wel eens herzien mogen. Maar als het goed ligt, dan komt dat er toch wel eens duidelijk in mee. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat betuigt ook bij brood en beker. Bij zijn gebroken lichaam en vergoten bloed. Daar heb je de bewijzen van hij heeft ons eerst lief gehad. Maar de vrucht is daarvan toch, wij hebben hem lief. Nou, als dat dan zo is, dan zegt de Heere tot zulke avondmaalsgangers, doet mijn geboden. Wandel dan voor mijn aangezicht. En wijk niet af, nog ter rechter, nog ter linkerzijde. Heb dan ook geen andere goden voor mijn aangezicht. En wacht u dan ook voor beeldendienst en voor eigenwillige godsdienst. En misbruik en ontheilig mijn naam dan ook niet. En laat ook mijn dag u heilig zijn. En eert dan ook allen die over u gesteld zijn. En wees niet hatelijk tegenover een ander. En wees in gedachten ook niet een hoereerder of een echtbreker. En eigen u zelf ook het goed van uw naaste niet. Doe ook niet op de meest subtiele manier. En spreek geen kwaad. Roddel dan ook niet. Begeer dan ook niet wat van uw naaste is. En dat is dan zomaar eventjes heel kort samengevat wat de Heere in die 10 woorden gezegd heeft. Als je daar uitvoeriger over geïnformeerd wil worden, nou lees dan de verklaringen op. Catechismus staan maar eens een keer op na. Waar ook de Heere al die zonden aanwijst. En waar zoveel dingen, zoveel afwijkingen van die geboden in ons voorgesteld worden. Wijk van dat kwade, zegt de Heere, indien gij mij lief hebt. Leef dan ook met een teer geweten. En wandel dan ook in gehoorzaamheid en in toewijding. En dan zegt David, Heere, dat kan ik niet. Dan zou ik het willen. Er zijn van die momenten in mijn leven dat mijn ziel echt teergesteld is. En dan zeg ik het ook in mijn teergemoed. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. En dan zegt Gods kind het ook wel eens in de teerheid van de gesteldheid van zijn ziel. Heere, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Maar dan weet David ook van dat moment dat hij niet meer op de Heere vertrouwde. En bij de koning van Gat zijn toevlucht zocht. Achis. En in Ziklag ging wonen. En dan weet David ook van andere momenten in zijn leven. En dan zegt hij, en daarmee heb ik nou eigenlijk mijn belijdenis van liefde en van toevlucht nemen bij de Heere verloochend. Toen heb ik het bewezen dat ik nog altijd tot alle boosheid geneigd ben. Toen heb ik het weer bewezen dat ik met zulk een hart mij niet begeef om God te dienen als ik waarlijk schuldig ben. Toen heb ik het bewezen dat ik geen volkomen geloof heb. En als dan de Heere zegt, indien gij mij lief hebt, zo doet mijn geboden. Heere, dan weet ik niet hoe dat moet. Leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad. In het rechte pad, ja. Terwijl je zelf zo vaak op een kromme weg gaat. En terwijl je zelf zo vaak je wegen verdraait en afbuigen doet. Dat is toch de werkelijkheid? En dan zit je op de avondmaal zondag in de nabetrachtingsdienst weer met een geweten dat ze je beschuldigt. Nou, laat het dan maar zo wezen. En aanvaard dan die beschuldiging van ons geweten maar. En buig dan maar voor de Heere. Niet om nou je gruwelijk kwaad te belijden, misschien dat niet. Maar om wel je liefdeloosheid te belijden. En je gebrek aan gehoorzaamheid. En je gebrek aan toewijding. En je gebrek aan liefde. Dat kan soms nog pijnlijker zijn in het leven van Gods kinderen. Te ondervinden dat ze de Heere niet kunnen dienen zoals ze schuldig zijn. En zoals ze misschien wel zouden begeren ook. Dan dat ze misschien allerlei kwaad hebben bedreven in het verleden of in het heden. Maar die pijn. Hij die zoveel voor zijn volk gedaan heeft. Hij die zijn leven gegeven heeft tot in de dood om ze los te kopen en ze te bevrijden en ze ook te vernieuwen. Hij krijgt zo weinig van zijn volk terug. En daarom blijft het gebed op zijn plaats. Heere, leid mij in het rechte pad. Het is eigenlijk een gebed om een teer geweten. Om een heilige wandel. En waarom bidt David dat nou? Omdat hij begrepen heeft dat de Heere het waard is dat hij zo zou leven. Ik weet wel, er is een ander aspect, daar kom ik straks op. Maar dat is de eerste. Hij heeft begrepen dat de Heere het waard is dat zijn volk zo aan hem en aan zijn dienst zal zijn toegewijd. Dat er geen zonde mee door kan. Dat er geen ongerechtigheid getolereerd kan worden. Dat is Davids inzicht geworden. En hij begeert nu ook niet anders dan de Heere dat te geven waar de Heere recht op heeft. Maar omdat hij er vanuit zichzelf nooit zal komen, dit gebed. Heere, leer mij uw weg. Leid mij in het rechte pad. Aan wie vraagt u het? Dan moeten we naar het eerste vers van, het eerste woord van vers 11. Daar spreekt hij de Heere aan. En u ziet het wel, het is de naam Heere geschreven met hoofdletters. Ik hoef u niet te vertellen dat dat de verbondsnaam van de Heere is. De naam Yahweh. En waarom zou David de Heere nou bij die naam genoemd hebben? Hij had hem ook O God kunnen noemen. Hij had ook kunnen zeggen O Heere, terwijl hij dan de naam Adonai had gebruikt, zodat het in onze Bijbels met kleine letters zou zijn afgedrukt. Waarom zegt hij nou O Yahweh? Kijk, ik zei zo pas, het was zijn ervaring, het was, als hij terugkijkt op zijn levensweg, iedere keer weer waar geworden. Hij dwaalt af. Hij brengt er niks van terecht. Een keus mag er wel zijn, maar daar is hij niet consequent in. En niet consistent ook. Zijn keus mag wel oprecht zijn, maar het willen is wel bij mij, maar het volbrengen vindt hij niet. En als het dan zo zou moeten blijven, dan kan hij maar één woord boven zijn eigen leven schrijven. En dat is, ik ben zo vaak ontrouw. Ontrouw. Begrijpt u waarom hij nu juist een beroep gaat doen op de God van de trouw? Davids woord blijkt zo vaak niet betrouwbaar. Hij zegt dat wel, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. En vandaag meent hij het ook. En morgen zegt hij het niet meer zo duidelijk. En overmorgen blijkt hij het vergeten te zijn. Ontrouw. Maar nu doet hij een beroep op de God die van zichzelf gezegd heeft. Ik zal zijn die ik zijn zal. Mijn woord zal ik nooit herroepen. Ik zal nooit veranderen in mijn trouw. Ik ben die ik ben. En als ik tot David gezegd heb, ik ben de Heere uw God. En als ik aan David beloofd heb dat ik voor hem zorgen zal, dan zal ik het waar maken. En dan doet Davids ontrouw, zelfs mijn trouw niet teniet. Oh, dan is het een gebed wat hij bidt, maar dan is het toch een geloofsgebed. Alleen al door zich tot die God te wenden en hem zo aan te spreken en een beroep te doen op de onveranderlijkheid en de eeuwige trouw van de verbondsgod. Alleen daaruit blijkt dat David geloof beoefent, te midden van zijn eigen schuld en ellendigheid, te midden van alles wat hem in zijn leven aanklaagt, is er maar één plek waar hij zijn anker uit kan werpen. In die vaste rotsgrond van de genadige trouw van die God die niet liegt en die niet verandert. Daarom, Heere, hij had ook kunnen zeggen, zei ik, Heere, met kleine letters Adonai, dan had hij een beroep gedaan op de macht Gods. En dat is ook nodig, dat een mens daar eens een beroep op doet, op de almacht van de Heere. Maar hij heeft hier bijzonder behoefte aan de trouw van God. Heere, ik ben ontrouw, ik wijk iedere keer af. Wat een dwaalwegen, wat de momenten dat ik gestruikeld heb. Hoe vaak stonden mijn voeten niet scheef, hoe vaak heb ik u toch weer niet bedoeld, hoe vaak heb ik mijn woord weer onwaar laten blijken. Maar o God, gij zij toch niet veranderd. Doe het dan niet om mijnentwil, maar doe het om uw verbonds wil. Doe het om uw naams wil. Doe het omdat gij Jehovah zijt. Wel, dat is Davids gebed. Hij vraagt om onderwijs. Hij vraagt om leiding. Hij vraagt in dat alles om een teer gemoed. En ik zei, wel herkennen we dat, bidden we dat dan ook met hem mee. U hebt avondmaal gevierd. Althans, ik spreek nou tot degene die vanmorgen aan de tafel waren. En nou heb ik het er niet over in dit ogenblik hoe u daar kwam en of u daar wel komen mocht. Maar u bent daar geweest. Daar hebt u dat mee beleden. Dat u die zaligmaker begeert te dienen en lief te hebben. U maakt gebruik van zijn offer. Want dat doe je toch als je avondmaal viert. U maakt gebruik van zijn offer. U doet een beroep op zijn genade. Dat doe je toch? Ja, ik hoop dat je dat heel bewust en heel beleefd en doorleefd doet. En dat het niet uit gewoonte is dat we gaan. Maar laten we het nu eens aannemen. Dat dat zo is zoals het behoort te wezen. Dat die avondmaalsgang bij een ieder ook zo was. Dan hebt u een beroep gedaan op de genade van de Heer. Op het bloed van Christus. Om daardoor verlost, gereinigd te worden van al uw zonden. Dan hebt u besef uitgesproken, Heer, ik ben een verloren zondaar. En alleen uw bloed kan me reinigen van alle ongerechtigheden. En omdat dat bloed gestort is en ik geloven mag dat het ook mijn ziel gaat bedekken. Daarom heb ik ook de hartelijke begeerte om u alleen lief te hebben. En u alleen te gehoorzamen. Dan ligt daar toch die uitspraak, die keus van ons hart in. Nou zegt de Heer, in de nabetrachting, doet mijn geboden. Laat het dan nou ook eens uitkomen. Laat het dan eens blijken in uw leven. Dat het niet iets is in de besloten gemeenschap van een kerkdienst, te midden van geestverwanten, van gelijkgezinden, maar dat het ook op de maandag en de dinsdag en op de markt van het leven en in alle omstandigheden in het gezin en op het bedrijf en in de werkplek, dat het dan ook uw keus is. Doet mijn geboden. Dan sta je er vandaag voor dat het recht des Heren is dat we billijk hebben te eren. En als je dan jezelf echt kent, en je weet ook wat dat eerste stuk van de voorbereiding van het zelfonderzoek is, en eigenlijk bedenken bij zichzelf zijn zonden en vervloekingen. Je hebt daar in de week van voorbereiding ook eens iets van overdacht. En je hebt bij het overdenken van die werkelijkheid ook de vrees en de schrik weer eens gevoeld. En daardoor gedrongen tot het gebed gesmeekt. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Dan weet je vandaag ook dat als het dan het liefdegebod van de Heere is, doet mijn geboden. En als je weet dat dat het recht is van de God van Jacob, dat er niks van terecht zal komen. Heren, waar dan heen? Dan hebt u daar recht op. En het is ook de begeerte van mijn hart. Maar daarom, Heren, leid gij mij in het rechte pad. Houd u me staande. Houd u me vast. Maakt u me gangen vast. Richt gij mijn voeten. Wil gij mij voor struikelen bevrijden. Ga gij mij met uw heilicht voor. Dan zal dat vandaag de nabetrachting zijn. En laat dat dan maar tegelijkertijd de dankzegging zijn. Want ik denk dat de Heere van zijn volk niets liever wil horen. Dat als ze dan beleden hebben zoals David, maar de Heere zal mij aannemen. Dat ze dan tegelijkertijd daar maar achteraan zeggen, Heere, leer mij uw weg. Dat hoort hij zo graag. Dat er nog weer werk voor hem te doen is. Hij wordt zo graag erbij geroepen als die leermeester. Hij wil er zo graag bij zijn als die leidsman. Het is toch niet voor niets dat de Heere Jezus die naam te midden van alle andere namen ook gekregen heeft. Dat hij de overste leidsman van de zijnen is. Het is toch niet voor niets dat de Heere genoemd wordt de herder die zijn schapen leidt. Die voor ze uitgaat. De herder die ze verzorgt. Die ze opraapt als ze neergevallen zijn. Die ze terugbrengt als ze afgedwaald zijn. O, de Heere hoort het zo graag. Als zij in diepe afhankelijkheid en vooral vanuit de liefde tot hem en tot zijn genade woord. Als ze beleiden en bidden, Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad. Dan weet hij dat er weer werk voor hem is. Dan wordt hij er weer bij geroepen en dat is 100 keer beter als dat we het ook na ontvangen genade weer zelf zo goed kunnen. En het weer zelf zo buiten de Heere kunnen stellen. De Heere heeft niets liever dan dat de zijnen zich werkelijk in diepe afhankelijkheid dagelijks tot hem wenden. Met al de nooddruft van lichaam en ziel. En ik zei al, daar heeft hij ook recht op en daarom wil hij het ze zo ook graag leren. En dan is het beter dat we er hem om vragen. Hij wil het, dat dat hun leven zal zijn. Want daarin, en daar heb je het doel eigenlijk, waarom zegt de Heere dat in feite? Doet mijn geboden. Ja, daar wordt hij toch in verheerlijkt. Dat is toch tot verheerlijking van God. Daartoe bewijst hij toch zijn genade. Laat ik een paar versen lezen uit de brief van Paulus aan Titus. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Nou, daar hebben we vanmorgen ook iets van gezien. Van die zaligmakende genade Gods die de Heere heeft doen verschijnen. En die hij ook uitgestald heeft. Daar was die zaligmakende genade. In dat brood dat gebroken werd en in die wijn die vergoten werd. In die beker die rondging. En in dat woord dat erbij gesproken werd, dat evangelie. Nou, die is verschenen aan alle mensen, zegt Paulus. En die onderwijst ons, daar heb je de leermeester. Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Als je zo deze dingen hoort, dan is het veel te veelomvattend om het allemaal in één keer te verwerken. Mediteer daar eens over uit Titus 2. Ik onderstreep nog even een paar dingen. Die zaligmakende genade die onderwijst ons dat wij, en dan moeten we een aantal dingen verzaken, de goddeloosheid. en de wereldse begeerlijkheden. Die kun je niet meenemen. Die passen niet op die weg van het smalle pad. Die passen niet op de weg van Gods inzettingen. Die horen niet bij de rechte weg. Goddeloosheden, die moeten losgelaten worden. Dat betekent dus waarachtige bekering. Wereldse begeerlijkheden. Dat is een veelomvattend begrip. Maar dat is leven zoals de wereld leeft. En jagen naar datgene waar de wereld naar jaagt. Dat kan niet mee op die weg. Paulus zegt, die moeten we verzaken. Dat is negatief. En positief, dat we matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Daar heeft hij recht op. En dat is de dure plicht van al de zijnen. Matig, rechtvaardig, godzalig. Dan neem je niet een hele vracht mee. Om je met alles en nog wat eerst te verrijken en ik weet niet hoeveel op te hopen en daar al je tijd aan te besteden om dan na je 60ste of na je 70ste eens aan je ziel te gaan denken. Dat is totaal in strijd met wat de Bijbel met matig bedoelt. Rechtvaardig, dat is het tegengestelde, ik hoef dat niet te zeggen, met van onrechtvaardig. En onrechtvaardig is toch de zonde aan de hand houden. Dat is toch onrecht doen, dat is toch verkeerdheid doen. Rechtvaardig, zoals God dat dan ook vraagt. En godzalig, toegewijd aan hem. Gemeente, ik zei, dat is nou Gods recht. Dat is toch datgene wat die zaligmaker verdiend heeft. Dat mag je toch van zijn volk verwachten. Als hij ze dan gekocht heeft met zijn bloed, met die prijs, mag hij dan verwachten dat ze er voor hem zijn. Zo, zoals hij dat uitgesproken heeft in zijn woord. Hebt u dat getuigenis nu in uw harten? Stemt u daar nou mee in? Meestal besteden we daar niet zoveel aandacht aan. Heb ik bij mezelf wel eens ontdekt ook, maar het is toch noodzakelijk dat we dat nog wel eens een keer apart benadrukken dan. Als het gaat over de voorbereiding voor het avondmaal, over de zelfbeproeving, dan willen we nog wel eens wat nadruk leggen op het eerste stuk en eigenlijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. En op dat tweede stuk, of je ook vertrouwt, gelooft in deze gewisse belofte dat je de Heere nodig hebt en dat je ook tot de Heere de toevlucht neemt en dat je bij hem schuilt. Maar laat ik in deze nabetrachting spreek nou nog eens even uit dat stuk van de zelfbeproeving, dat derde gedeelte, naar voren mogen halen. Want dat staat er toch ook niet voor niets, gemeente. U kent dat derde gedeelte en eigenlijk onderzoeken zijn geweten of hij ook van harte gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die zijn de waardige medegenoten van de tafel van de Zoon van God. Die dat ook eerlijk mogen beleiden. Heere, u weet het. U weet alle dingen. Kijkt u er maar in. Kijkt u maar van binnen. Mijn leven is er vaak niet mee in overeenstemming. Naar God toe en naar mijn naaste toe niet. Maar diep op de bodem van dat alles. En onder al datgene wat er eigenlijk niet hoort te wezen. Is daar toch dit. De hartelijke begeerte. Om oprecht voor Gods aangezicht te wandelen. En als dat er nou eens niet is. Er zijn mensen bij wie dat zo niet is. Er zijn mensen die dat echt niet kunnen zeggen. Nou, dan wordt het toch tijd dat er bekering komt. Hartgrondige bekering. Want als je zo doorgaat, zonder dat dit er ligt, en zonder dat de liefde tot de Here en tot zijn dienst er is, dan komt het niet goed. Wat zegt Paulus in het slot van de eerste brief aan de Korintiërs? Indien iemand, wie hij ook zij, hoe hij ook heet, binnen de kerk, buiten de kerk, indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Dat is de norm die de Heere ook aanlegt. Als we de Heere Jezus Christus niet lief hebben, dan komt het niet goed. Als hij voor ons een persoon is uit het verleden, als we zijn naam weten en misschien veel meer van zijn naam en dan zijn naam, maar als ons hart niet oprecht in liefde aan hem verbonden is. Gemeente, ik durf dat woord bijna niet te herhalen, maar de apostel zegt het, die zij een anathema. Een vervloeking. Wordt het dan geen tijd als je deze getuigenissen van binnen niet hebt? Wordt het dan geen tijd dat we de Heere gaan bidden om de genade van de waarachtige bekering? Opdat ons leven dan werkelijk verlost mag worden van zonde en ongerechtigheid? Ik moet me haasten, gemeente, want er is nog één gedachte in het woord van onze tekst. Ik zei, het eerste doel wat David heeft met dit te bidden, dat is, de Heere heeft er zo'n recht op. Maar er is ook nog wat anders, dat noemt hij met name. Om mijner verspieders wil. David is zich bewust dat er mensen zijn die naar hem kijken. Met kritische blik. Die op hem letten. Op hem loeren, moet ik eigenlijk zeggen. Zoals hij dat ondervonden heeft van de kant van Saul, die op hem loerde. En die uitkeek naar de beste gelegenheid om David om te brengen. Wat zouden zijn vijanden zich verheugen als ze iets zouden kunnen bespeuren in Davids leven, als ze met hun loerende blikken iets zouden kunnen ontdekken waarover ze hem zouden kunnen beschuldigen. Dat is meer gebeurd. Laat ik een ander voorbeeld noemen, Daniel. Daar wordt het ons duidelijk van verteld. Daniel, de man die God vreesde. Zo dat de Heere het niet eens nodig gekeurd heeft om van deze Daniel één zonde in de Bijbel te laten rapporteren. Hij heeft ze wel gehad natuurlijk, want er is geen mens die niet zondigt. Maar de Heere heeft het wat Daniel betreft niet nodig gekeurd om van zijn leven ook de zwarte plekken aan te wijzen. Bij anderen doet God dat wel, gelukkig dat de Heere dat ook nog doet. Maar bij Daniel doet hij het niet. De man die oprecht voor Gods aangezicht gewandeld heeft. De zeer gewenste man. Er wordt op hem geloerd. Eigenlijk is het geen wonder ook. Dat de mensen dan afgunstig op die Daniel geworden zijn. Die het zo ver gebracht heeft. Ook op de maatschappelijke ladder. Maar er zijn er die het niet kunnen verzetten. Die het niet kunnen verknoersen. Dat die Jood, die vreemdeling, tot die positie is opgeklommen. En ze gaan op hem loeren. Ze komen tot ontdekking, nee, we bespeuren nooit iets, we kunnen nooit iets vinden waarop we Daniel kunnen betrappen en op grond waarvan we hem kunnen beschuldigen, nooit. Een man die doet zijn werk perfect, die eigent zich niet iets toe, die pleegt geen fraude, die doet geen dingen die niet deugen, die niet verantwoorden kan. Alles kan het daglicht verdragen bij Daniel, dat hebben ze wel begrepen. Wat een getuigenis, niet waar. Als de wereld dat van je zeggen kan, dat er nou echt, hoe goed ze ook naar je kijken en hoezeer ze je leven ook bestuderen. In je privéleven en in je zakenleven. In wat je doet in je omgang met mensen. In wat je doet in je gezin en in je privé, in je persoonlijke leven. Dat er niemand is die dan kan zeggen, ja maar.
En zo loeren ze op hem. David weet dat het in zijn leven ook is. Ter verspieders zijn. En dan zegt David niet, oh, die kan ik wel om de tuin leiden. Ik kan het wel zo inrichten in mijn leven dat zij er geen erg in hebben. En ik kan het in eigen kracht wel volbrengen. En ik zal er wel voor zorgen dat ik zonder blaam door deze wereld ga. Nee, zoveel zelfvertrouwen heeft David echt niet. We hebben het gehoord, hij heeft in zijn hulpeloosheid en in zijn onkundigheid een beroep gedaan op God. En gevraagd, Heere, wees gij mijn gids, wees gij mijn leidsman. En dan denkt hij ook aan die verspieders. Want als het misgaat in Davids leven, wat gaan die verspieders dan doen? Als David struikelt en het is gebeurd, en Nathan zegt het een keer tegen David, gij hebt de vijanden des Heren grotelijks doen lasteren. Toen hebben die verspieders niet alleen gezegd, ha, dat is nou David, dat is nou die vrome man, dat is nou die man die zulke mooie psalmen kan maken. Nee, ze hebben veel meer gezegd dan dat. Ze hebben de God van David gelasterd. Ze hebben de God van David naar beneden gehaald. En daar was David schuldig aan. Moet dat dan gebeuren? Moet dat dan gebeuren in het leven van Gods kinderen? Dat de verspieders kans krijgen om niet alleen een vuile vinger op dat kind van God te leggen, maar om die God ook nog te beschuldigen dat hij ze er niet eens voor bewaren kon om voor de, in de zonde te vallen en in het kwaad terecht te komen? Moet dat dan gebeuren? Moet de naam van God om mijnentwil dan door de modder gehaald worden? Moeten er dan straks mensen die godenvijandig zijn, buitenstaanders, die er zelf helemaal niks om geven, moeten die mensen dan de gelegenheid krijgen om niet alleen over dat kind des Heren kwaad te spreken, maar ook nog de Heren zelf te beschuldigen? O Heere, laat dat niet gebeuren. Leid mij in het rechte pad. Om mijn verspieders wil. En daar heb je nou weer een bewijs van de teerheid van Davids ziel. Laat hij dan door schade en schande wijs geworden zijn. Maar dit gebed bewijst toch dat hij wijs geworden is. En zo is het nou voor Gods kinderen toch ook. De wereld let toch ook nog op hen. Er zijn vandaag toch ook nog verspieders. Zie dan toe hoe gij voorzichtig wandelt. En de wereldse begeerlijkheden dan maar verzaken. En dan zegt de Heere tegen zijn discipelen dat ze toch anders moeten zijn dan de wereld. In hun woord, in hun wandel. Dan moet er toch uitkomen dat ze anders zijn. De discipelen Petrus en Johannes, leest u het eens na in Handelingen 4. Die worden beschuldigd en die worden terechtgesteld voor de Joodse raad gebracht. En die kunnen daar een getuigenis geven. Dat, ik mag het even zo zeggen, dat klinkt als een klok. Petrus is daar de getrouwe, is verloochend niks meer, ontkent niks meer. De zaligheid is in geen ander. Als ze dan aan hem vragen, ik heb u met hem gezien in de hof, dan zegt hij, ja, dat klopt. En ik weet ook waarom ik bij hem was. De zaligheid is in geen ander. En dan blijkt het niet alleen uit zijn woorden, maar dan blijkt het uit zijn wandel. Dat ze, vers 13 van Handelingen 4... met Jezus geweest zijn. Dat is zo'n prachtige getuigenis. Als het van iemand gezegd wordt, ook na de avondmaal zondag. Je kunt wel zien dat hij of zij bij Jezus geweest is. aan zijn tafel, waar hij de gastheer was. Zo moest het toch wezen. En dat kan alleen maar gezegd worden als je net als hij anders dan de wereld bent. Als je je anders gedraagt. Als je niet met allerlei wereldse dingen meedoet, ook niet met de mode van de wereld. Maar als je je wandel voor Gods aangezicht richt. En als je gaat in dat smalle pad van Gods geboden en Gods inzettingen. Laat de wereld het dan maar weten. Dat er een volk is, ook hier op Flakkee, dat met Jezus geweest is. En als dat niet gezien kan worden, pas op, dan kunt u een smaad leggen op de naam van Jezus. Op de naam van God. En dat is Davids motief ook om te vragen, Heere, houd u mij op dat rechte pad. Laat de vijanden uw naam niet lasteren. En laat er niemand aanleiding in mijn gedrag, in mijn woord, in mijn wandel vinden om kwaad van uw dienst te spreken. Zou de Heer zo'n gebed verhoren? Die vraag hoef je niet te stellen. Dit is een gebed dat God behaagt en dat zekerlijk van hem verhoord wordt. Want als zijn volk zijn beeld, het beeld van Christus, gelijkvormig begeerte zijn, en dat is ten diepste de begeerte van David, dan zal de Heere daar zeker voor zorgen dat ze mogen toenemen, ook in de heiliging van het leven, in dat leven van die gedurige, die voortgaande bekering, om zo waarlijk te wandelen, waardiglijk het evangelie van Jezus Christus. Daar is de geest ook voor gekomen, niet om het hart alleen maar te openen, maar om dat leven ook verder te vernieuwen en te herscheppen, dan is het de heilige, maar ook de heiligende geest, die het volk waarin hij begon te werken, waarlijk ook heiligt met zijn heiligende invloeden. Amen. We zingen uit Psalm 27, het zesde vers. Samen danken. Getrouwe God, wij danken u dat u het uit uw woord hebt doen horen hoe een van uw kinderen in diepe afhankelijkheid heeft gebeden om onderwijs, om leiding, om bescherming. Hoe hij in de teerheid van de verbondenheid aan u en in de teerheid van de liefde, de beleefde liefde tot u, gesmeekt heeft, Heere, dat u hem zou willen bewaren voor alle kwaad en dat u hem genade zou geven om ijverig in uw wegen te gaan. En zou het ons niet passen om met David zo te bidden? Om met David, om diezelfde genade, om datzelfde onderwijs, om diezelfde leiding te smeken. Heere, wij bidden van u dat het dan maar leven mag in het hart. Zeker in de eerste plaats van de avondmaalgangers. En zeker onder hen in het hart van degene die door u ook als waardige medegenoten van de tafel van uw Zoon Jezus Christus beschouwd worden, omdat zij ook dit getuigenis in hun harten bevinden. Dit getuigenis dat ze in waarachtige toewijding aan u en aan uw dienst begeren te leven. En in vrede en in eensgezindheid met hun naasten daarbij. Heere, maar laat het in ons aller gebed, in ons aller leven het gebed mogen zijn of worden om uw wegen te bewandelen en voor uw aangezicht te gaan. Dat is immers de enige weg waaraan zegen verbonden is. Alle andere wegen leiden tot de dood, brengen verderf. Maar als we maar voor uw aangezicht mogen verkeren, Heere, als we maar anders en achter die hemelse leidsman aan mogen gaan, o werk het dan door uw Heilige Geest in onze harten. En laat het gebed van vanavond niet versterven op onze lippen. Maar laat het ons bijblijven. En laat het ons levensgebed zijn, gedurig weer, wetende hoe zwak we in onszelf zijn, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Heere, leer ons uw weg. Leid ons in het rechte pad. Om de verspieders wil. Amen. Wij zingen uit de 119e psalm. Eerst vers 67 en dan vers 83. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Althans, heen in vrede draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.